We gaan vanmiddag met elkaar lezen uit Johannes 2. Johannes 2, we lezen vers 1 tot en met 11. De geschiedenis van de bruiloft in Kana. En op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea. De moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden, ook met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was. Hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het. Riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook bewaren in hun hart. Thema boven de preek. Jezus openbaart zijn heerlijkheid. Woorden die we in vers 11 kunnen terugvinden. Jezus heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. 3 punten. In de eerste plaats de tijd en de plaats. In de tweede punt de smaak. En derde punt het doel. En dan gaat het vooral, dat zien we ook weer terug in vers 11. Als Jezus zijn heerlijkheid openbaart, staat er dat zijn discipelen in hem geloofden. Jezus openbaart zijn heerlijkheid. De tijd en de plaats, de smaak en het doel. Gemeente jongens en meisjes, als je een boek leest, misschien heb je toen het kerst werd en de kerstviering in de kerk was of van school ook wel een boek gekregen om te lezen. Kun je op 2 manieren kun je zo'n boek lezen. Je kunt gewoon bij het begin beginnen en dan ga je het verhaal lezen helemaal tot het einde aan toe. Maar je kunt ook alvast even naar het laatste hoofdstuk bladeren. En eens even kijken hoe het verhaal afloopt. En als je dat dan weet, dan ga je bij het begin beginnen. Als je dat doet, dan weet je al een beetje hoe het verhaal gaat, hè? Hoe het verhaal afloopt. Eigenlijk gaan we vanmiddag hetzelfde doen als we luisteren naar die bekende geschiedenis van de bruiloft in Kana. Een verhaal wat u allemaal wel kent, dus bekende geschiedenis uit de Bijbel. Maar we beginnen even achteraan om te ontdekken waar gaat het over. En als we dat helder hebben met elkaar, dan gaan we eens kijken hoe zit dat dan? Hoe is dat dan gegaan? Vers 11. Jezus openbaart zijn heerlijkheid. Wat is dat? Heerlijkheid. Wat zegt dat over Jezus? Afgelopen zomer was ik op vakantie met mijn gezin. En toen gingen we naar een paleis toe. Waar vroeger een koning heeft gewoond. En dan wandel je door zo'n paleis. En de ene kamer is nog mooier dan de andere kamer. En met prachtig behang en een prachtige vloerbedekking. En de kunst en de schilderijen. En zo'n paleis is erop gericht om iets te laten zien van de rijkdom van de koning. En de koning die heeft veel geld en die bouwt zo'n prachtig paleis en daarmee laat hij zien hoe rijk die is. Nou, daaraan moest ik denken als het gaat over Jezus' heerlijkheid. Jezus toont zijn heerlijkheid. In de dingen die Jezus doet, laat hij iets zien van wie hij is. En van wat hij heeft en van wat hij daarvan aan jou wil geven en aan u. Jezus openbaart zijn heerlijkheid. Hij laat zien wie hij echt is. En we kunnen gewoon zomaar naar Jezus kijken. En daarin mogen we iets zien van zijn luister, van zijn glorie, van zijn almacht. Van iets wat wij niet zijn. Johannes begint er zelfs zijn evangelie mee. In hoofdstuk 1. Als Johannes Jezus beschrijft, dan zegt Johannes, Jezus is het licht. Hij is vol van genade en van waarheid. Zo is Jezus. Hij laat zien dat hij een God vol van genade is. En dat hij met die genade in deze wereld komt en aan de mensen toen en ook nu vandaag laat zien, zo ben ik. En dit heb ik meegenomen en dit wil ik uitdelen. Dat is wat Jezus laat zien. En hoe kijken wij dan naar Jezus? Hè? Want dat is eigenlijk de vraag die daar logisch op volgt. Als Jezus zich zo laat zien aan ons, hoe kijken wij dan naar Jezus? Als je in zo'n paleis rondloopt, en dat heb ik van de zomer ook gedaan, en bij elke kamer kom je binnen en dan sta je weer vol verwondering te kijken. Is dit er ook nog? En het ene is nog mooier dan het andere. Nou, laten we zomaar naar Jezus kijken. Als Jezus zich laat zien. Vol verwondering. Vol geloof. Zoals de discipelen 2000 jaar geleden die Jezus ook zagen. En zij geloofden in hem. Er is trouwens wel wat raars aan de hand met die heerlijkheid van Jezus. Want als je zomaar naar hem kijkt, dan zie je het lang niet altijd. We hebben net kerst gevierd, hè? Jezus, de Zoon van God. Hij is geboren en in een stal gelegd, in een kribbe. Nou, daar is weinig heerlijkheid aan. Eigenlijk laat je dan alles los wat mooi en wat heerlijk is. Straks gaat Jezus naar het kruis. En dat is het begin en het einde van zijn leven hier. Ja, daarbinnenin gebeurt het, daarbinnenin kunnen we Jezus zien. Nou, dat kruis dat ziet er ook niet zo heerlijk, zo prachtig en zo mooi uit. Ja, en toch, als u in de Heer Jezus gelooft, dan weet u dat toch? Toch zie je juist daar dat babytje in de kribbe. En die man van smarten aan het kruis, Jezus' heerlijkheid. En zie hem overwinnaar zijn. Vol van genade zijn. Genade voor jou en voor mij. Jezus laat zien wie jij is. Ja, dat gebeurt vandaag. We hebben het met elkaar gelezen daar op die bruiloft in Cana. En Johannes die schrijft dat zo op, hè, gelijk maar vers 1. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana. Ja, er is dus nog wat vooraf gegaan aan die gebeurtenis. Anders zou Johannes het niet zo opgeschreven hebben voor ons deze middag. Er zijn nog 2 dagen aan vooraf gegaan. Nou, en die 2 dagen die daar vooraf aan gegaan zijn, die laten al iets zien van wie Jezus is en wat de bedoeling is van zijn komst. Begon de eerste dag met Johannes de Doper. Johannes die preekte over de man die na hem komen zou. En toen kwam hij en Johannes die wees hem aan en zei, zie het Lam Gods. Dat is Jezus. Zie het Lam Gods. Hij komt in deze wereld om een offerlam te zijn. Heb je Jezus zo al wel eens gezien? Als degene die in jouw plaats is gegaan. en zijn leven gaf tot de volkomen verzoening van al je zonden. Als de redder niet alleen van de wereld, maar en dat je door geloof zegt, ja, ook voor mij. Jezus, het Lam Gods. Het is trouwens mooi als die boodschap klinkt. En dat zegt de Heer Jezus er eigenlijk gelijk in één adem achteraan. Als Johannes is uitgesproken, dan zegt Jezus, volg mij. Nou, daar heb je het weer. Als het gaat om geloof. Als we horen van Jezus, dan komt die boodschap zo dicht bij jou en bij mij, hè, tot aan mijn hart. Jezus klopt met deze woorden aan ons hart en zegt, volg mij. Ga met mij mee op weg naar mijn koninkrijk. Dat is het doel. Het is goed om gelijk even te beseffen. Vaak vergeten we dat en denken we er niet aan. Waar gaat het om in het geloof? Dat je weet dat je zonden vergeven zijn? Dat is natuurlijk belangrijk. Dat je weet dat je een kind van God bent? Ook belangrijk. Daar gaat het niet in de eerste plaats om. Het gaat erom in het geloof dat je met Jezus bent. Niet alleen dat je weet dat je zonden vergeven zijn, maar dat je met hem bent en straks voor altijd bij hem zult zijn. Komen we aan het eind van de preek nog wel even op. Maar in ieder geval klinken die woorden, volg mij. Laten we Jezus volgen. Gemeente, dat is de eerste dag. En dan volgt er ook nog een tweede dag. Want Jezus ontmoet Nathanael op die tweede dag. Ook al zo'n bijzondere ontmoeting geweest. Nathanael die daar zit onder de boom. Komt trouwens uit Kana. Nathanael die zit daar en die hoort ook van Jezus. En hij gelooft in hem. En dan zag Jezus op die tweede dag, u zult grotere dingen zien dan deze. Nou gemeente, dat gaan we zien. Niet alleen Nathanael 2000 jaar geleden, maar ook wij vanmiddag. Wij gaan grotere dingen zien dan die ene ontmoeting met Nathanael. Daar op die bruiloft. En we zijn er. De moeder van Jezus is er ook. En Jezus zelf is daar. Samen met zijn discipelen. Op die bruiloft. Dat is op zichzelf al iets moois, hè. Als je gelukkig bent getrouwd, dan weet je dat. Je herinnert je bruiloft als een van de meest mooie dagen uit je leven. Mooiste dag. Kan ook anders. Als je huwelijk niet is gegaan zoals je dat gehoopt, had verwacht. Dan is je trouwdag een moeilijke dag. Johannes neemt ons mee naar die bruiloft in Kana, Galilea. Nou, en dat is niet een bruiloft zoals bij ons. En als wij een bruiloft hebben, misschien is wel een neef of een nicht van je getrouwd. Of een grote broer of zus. Een bruiloft is altijd maar één dag bij ons in Nederland. Nou, in de tijd van de Heere Jezus niet. Dat duurde een bruiloft de hele week. En elke dag was er wel wat te doen. En je ging samen eten en drinken. Nou, dat gebeurt daar ook in Kana op die bruiloft. En Jezus is daar en Maria, zijn discipelen. Trouwens, Jezus is er niet voor niets, hè. Dat het goed om zorgvuldig te lezen en te kijken wat staat er precies. Vers 2. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. Heer Jezus is niet alleen maar welkom. Is niet alleen maar aanwezig. Maar zelfs uitgenodigd. En het bruidspaar verlangt ernaar dat Jezus daar ook is. Bij hen in die bijzondere week. Misschien ga je dit jaar wel trouwen. Mijn plan aan het maken. Gaat die dag eruit zien? Druk bezig met een huis of een appartement. Plek om te wonen. Heb jij Jezus ook uitgenodigd? Is hij welkom? Niet alleen op de trouwdag. Maar we zijn hem eenmaal gewend zo, hè, dat je kerkdienst hebt, zegen vraagt. Maar is Jezus echt welkom in je huwelijk? Is dat je verlangen? Is dat jullie verlangen? Als we straks ons ja-woord uitspreken en we gaan samen verder. Jezus, wilt u daar dan ook bij zijn? En Jezus? Jezus wil dat. Jezus verlangt dat. Ook in onze wereld. In onze gebroken wereld. In een wereld waar zoveel huwelijken stuk lopen. Waar zoveel mensen niet eens meer aan een huwelijk beginnen. Een tijdje terug had ik daar nog gesprekken over met iemand. Iemand die ik ook wel goed kende. En hij ging samenwonen. Verder niet kerkelijk. Ging samenwonen. Het gesprek kwam eigenlijk wel een beetje op van waarom doe je dat? Waarom ga je niet trouwen? Hè? Als je lid van de kerk bent, dan trouwen we. Dat is een beetje de gewoonte ook, hè? Een goede gewoonte. Waarom ga je samenwonen? Waarom ga je niet trouwen? Ik vond het wel aangrijpend wat hij zei. Laat ook wel iets zien van deze tijd, denk ik. Hij zei, ja, mijn ouders zijn gescheiden. En van mijn vriendin, haar ouders zijn ook gescheiden. He, op een zeker moment getrouwd, maar ja, het is mislukt, uit de hand gelopen. En, ja, het was niet meer te redden. En ja, als we dat zien, dan hoeft dat voor ons niet zo. Dan zetten we wel wat lager in. Dan gaan we samen wonen. Kun je dingen ook goed regelen, hoor. Maar ja, dat is iets vrijblijvender. Nou, dat is de tijd waarin we leven. Misschien heb je ook wel zo'n collega. Voel je die gesprek ook wel eens. Ja, en dan Jezus. Is Jezus genodigd? Hè? Ik stelde je die vraag net. Het gaat natuurlijk niet alleen voor mensen die dit jaar hopen te trouwen. Het geldt net zo goed als je al 30 jaar getrouwd bent. Is Jezus genodigd in je huwelijk? Dat is heel belangrijk. Want hij de belofte geeft dat hij jullie wil helpen. Als je straks man en vrouw bent. Of als je het al heel lang bent, heel lang samen bent. Belofte van Jezus. Dat hij, zegt het huwelijksformulier, zijn bijstand wil geven. Hij staat naast je. Zo dichtbij wil hij zijn in je huwelijk dat hij naast je staat, naast jullie staat. En als je op zo'n punt bent gekomen dat je zegt, ik weet even niet hoe het verder moet. Het glipt me allemaal uit de handen. Mag je op hem zien. Hem vertrouwen. En in zijn belofte van bijstaan grote dingen verwachten. Juist die geschiedenis daar in Kana laat zien waarom dat zo belangrijk is. Waarom Jezus is genodigd. Want er ontstaat een tekort aan wijn. Dat woord herinnert ons aan de gelijkenis van de verloren zoon. Er wordt hetzelfde woord voor tekort gebruikt. En dat vond ik eigenlijk wel mooi toen ik daarover nadacht. U kent die gelijkenis van de Heere Jezus, van die verloren zoon. Die zoon die was ontzettend rijk, had alles goed voor elkaar. Een prachtig huis om in te wonen, geld genoeg. Ging het toch vandoor op een verschrikkelijke manier. En op een gegeven moment glipte hem ook alles uit de handen. Had misschien ook wel een gat in zijn hand. En er ontstond een tekort. Hij begon gebrek te lijden. Waar er eerst overvloed was, waar er genoeg was. Daar ontstaat een tekort. Er is niets meer. Het laatste glas op tafel, maar iemand drinkt het op en dan is het weg. En gemeente, dat is niet alleen maar vervelend. En dat kan soms ook. Ik heb ook ooit een keer zo'n bruiloft meegemaakt. Was op een warme zomerdag en er was een taart besteld en werd te vroeg geleverd. En ja, die stond de hele dag op mijn tafel. En ja, toen de receptie er eenmaal was, was die taart niet meer te eten. Was helemaal in elkaar gezakt. Ja, wij lachen erom. Hè. Dat kan gebeuren. Dat is natuurlijk heel vervelend. Als we even nadenken over hoe dat in de Bijbel gaat. Het is niet alleen maar vervelend. Hè, dat dan even de wijn er niet meer is. Heeft ook wel een beetje te maken met hoe er naar wijn gekeken wordt in die tijd. En denk ook even aan Psalm 104 die we met elkaar hebben gezongen. En wijn als een teken van vreugde en van overvloed. En wijn heeft ook iets symbolisch in zich. Als de wijn ontbreekt, dan is er geen vreugde meer. Hè? Dan is die overvloed van God er niet meer. Het is trouwens geen toestemming van mij om het dan maar op een drinken te zetten. En de vreugde van de wijn is iets anders dan dronkenschap. Spreekwoord ken je misschien ook wel. Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. Nou, daar gaat het hier niet om. Het gaat om die diepere laag die in dat tekort doorklinkt. Geestelijke boodschap. Als de wijn op is, dan is eigenlijk symbool voor, dan is de zegen weg. En dan is de vreugde ook weg. Nee, dat zijn twee dingen die helemaal bij elkaar horen. Als je de zegen van Christus niet kent in je leven, dan heb je ook geen vreugde. En het kan best zijn dat je zegt van nou, dat ervaar ik toch anders. O, gemeente zal zo zijn. Er zijn een hele hoop dingen waar je echt wel vreugde aan kan ontlenen. Geloof me goed. Maar dat is altijd een tijdelijke vreugde. Daarmee ben ik niet sceptisch of pessimistisch of zo, maar dingen gaan voorbij. En wat je vandaag vreugde kan geven, kan er morgen niet meer zijn. Eén ding is eeuwig en dat is de zegen en daarmee de vreugde van God. En als je die vreugde niet hebt, als je die zegen niet hebt, dan sta je met lege handen. En je kunt dat opvullen met van alles en nog wat. Je kunt genieten van deze wereld. Van alle goede en mooie dingen. Maar het kan de vreugde en de zegen van God nooit vervangen. Hoe sta je in het leven? Heb je die zegen? Als je die zegen niet hebt, de gemeente, dan nodigt het evangelie vanavond uit. Woorden van God. Kom, koop zonder geld en zonder prijs. Wijn en melk. Dat wat je niet hebt, dat belooft God jou te geven. En in het geloof mogen wij die belofte ontvangen. Gemeente, tweede gedachte, de smaak. Er is nog iemand die merkt dat de wijn op is. Dat is Maria, de moeder van de Heer Jezus. En ze gaat gelijk naar hem toe, naar haar zoon. En ze zegt het tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Dat is niet zomaar mededeling. Laat ook wel iets zien van het geloof van moeder Maria. Nou, als je even bedenkt nog die geestelijke lijnen. Wijn, tekort aan wijn. De zegen ontbreekt. Ja, dan weet Maria, er is er maar één die het op kan lossen. En dat is de Heer Jezus. Dat is mijn zoon, de zoon van God. Gemeente, dat is geloof. Dat zien we hier heel mooi terug bij Maria. En dat is ook een les voor ons, net zo goed. Waar gaat geloof om? Geloof richt zich altijd op Jezus. En dan moet je goed onthouden, geloof gaat er niet om dat je veel uit de Bijbel leest. Veel bidt. Was nog op catechisatie gevraagd. En hoe weet je nou dat je gelooft? Ja, als je veel bidt en uit de Bijbel leest. Dat voel je. Ja, dat kan. Kan ook niet. Geloof is ook niet dat je eerst heel erg je zonde kent. Vol overtuiging moet zeggen dat je verloren gaat. Gemeente, geloof is één ding. Dat laat Maria hier zien. Geloof is dat je Jezus vertrouwt dat hij jouw gebrek wegneemt. Omdat hij het zegt. Geloof draait om Jezus. Maria gaat naar Jezus toe. Ze hebben geen wijn meer. Ja, en dan reageert Jezus wel wat opvallend, vind je ook niet? Vrouw, wat heb ik met u te maken? Ik denk dat het wel een beetje gek zou zijn als jij dat tegen je moeder zou zeggen. Vrouw, wat heb ik met u te maken? Ze zat al even gek te kijken, toch, als iemand dat zegt. Ja, nou ja, Jezus zegt er nog wat achteraan. En dat verklaart eigenlijk wel waarom hij dat eerste zinnetje ook zegt. Mijn uur is nog niet gekomen. Wat betekent dat? Gemeente, dat is zo'n zinnetje wat Johannes wel vaker opschrijft. Mijn uur is nog niet gekomen. Dat uur waarin Jezus werkelijk laat zien wie hij is. Dat uur waarop hij zijn leven geeft. Dat uur waarop hij daadwerkelijk gaat uitvoeren, totaal en definitief en volmaakt, waarom hij naar deze wereld is gekomen. Op weg naar het kruis. Daar, op dat moment zal het gebeuren. Dat is het uur dat Jezus ingrijpt. Dat Jezus de geschiedenis omkeert. Mijn uur is nog niet gekomen. Dat moment waarop de Vader heeft vastgesteld dat ik aan het werk ga, dat is nu nog niet. En dan kan Maria daar wel voor Jezus staan, maar nu nog niet. Wij mensen bepalen niet wanneer de Messias wat moet gaan doen. Ook Maria niet. En wij ook niet. Als we ergens mee zitten. Een gebedsverhoring is niet op afroep verkrijgbaar. Het heeft ook niet te maken met een groot geloof, zoals sommige mensen zeggen. Dat moet nog wel eens van die mensen. Dat je dan meer en beter moet geloven en goed je best moet doen. En als je dat doet, dan kan Jezus niks anders dan te doen wat jij van hem vraagt. En Jezus laat hier iets anders zien in deze geschiedenis, daar in Kana. Mijn uur is nog niet gekomen. Mijn Vader bepaalt. Hij is soeverein. Hij heeft alles in de hand. Hij zal laten zien wanneer ik wat moet gaan doen. Hij bepaalt mijn weg en niet jij. Kunnen we zo zeggen vanavond, maar ik denk dat dat eigenlijk wel een van de meest lastige dingen van het christelijk geloof is, of niet? We willen zelf zo graag bepalen wanneer God wat doet. Als het niet goed gaat in je leven. En misschien dan juist vooral. Als het niet goed gaat. Als je geconfronteerd wordt met tekort, gemis, gebrek. Ja, dan wordt het tijd dat Jezus wat gaat doen, toch? Maar dat is niet onze taak. Het enige wat we te doen hebben, is in zijn naam geloven. En dat de Vader voor ons zorgt. Op een tijd, op een manier, op een moment, door God bepaald. En daarom voor ons het beste is. En gemeente, daarin hebben we één belofte en mogen we zien op het kruis van Jezus Christus. Want dat zijn uur nog niet gekomen is, toen daar op die bruiloft. En soms zo herkenbaar ook in ons eigen leven. Gemeente, dat wil niet zeggen dat het niet komt. Want zijn uur komt en is gekomen. En zijn kruis mag voor ons een ankerplaats zijn. Punt waar we vast mogen houden en door hem worden vastgehouden. Zijn uur is gekomen. En wij zien, weet je nog, wij zien Jezus. Wij zien zijn heerlijkheid. Dat is genoeg. Ja, en tegelijk blijft Maria ook gewoon moeder. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ja, hoe moeders zijn. Je wilt toch allemaal een beetje graag in de hand houden, of niet? Dat het niet te veel uit de hand loopt en dat het allemaal wat gestroomlijnd gaat. Nou, Maria, als Jezus dan zegt, mijn uur is nog niet gekomen, dan zal Maria wel naar de dienaars gaan. En dat doet ze ook. En ze zegt tegen die dienaars, wat hij u zal zeggen, wat Jezus je zal zeggen, dat moet je doen. Gemeente, dat is geloof. Dat is wat vertrouwen is. Als Jezus nu nog niet wat doet, maar hij zal het doen. En het komt goed, linksom of rechtsom, maar het komt goed. En gemeente, dat gebeurt ook. Er staan een paar watervaten daarin, in dat huis. Het zijn geen kleine jongens. Het is een hele grote watervaat. Als ze even omrekenen, 2 of 3 met treten, nou, dan gaat ongeveer 40 liter in. Nou ja, keer 6. Waar kom je op uit? Ergens tussen de 400 en de 600 liter. Nou, dat is nogal wat. En op een zeker moment zegt Jezus ook tegen die dienaars, vul die watervaten met water. En wat doen ze dan? Kijken ze hem een beetje meewarig aan? Nee, ze doen het. Ze vullen die watervaten met water. Helemaal tot de rand toe vol. Nou, daar staan ze. 600 liter water. Ja, waarom? Waarom moeten ze dat doen? Zegt Jezus er nog iets bij, hè? En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. Maar even denken wat er gebeurt, hè? Die dienaars weten van niks. Die staan daar naar 600 liter water te kijken. En dan moeten ze een beker pakken en dan wat water uitscheppen naar de ceremoniemeester brengen. Wat moet je in vredesnaam met water als de wijn op is? En die dienaars die brengen het. Zonder te vragen, ze doen het. En dan pakt die ceremoniemeester die beker met water aan. En dan drinkt hij. Maar dan is het geen water, maar dan is het wijn. En die ceremoniemeester die heeft geen flauw idee. Water verandert in wijn. Misschien vind je deze gebeurtenis wel lachwekkend. Dat zeg niet voor niets hoor. Ik had van de week nog gesprek met iemand. En hij vroeg aan mij. Hij wist dat ik christen was. Maar hij was zelf niet. Hij zegt, geloof jij dat Genesis 1 echt gebeurd is? En ik zei, ja. Een man die schoot in de lach. Hij zei het letterlijk, gekkigheid. Daar moest ik even aan denken hier, water in wijn. Dat is toch eigenlijk absurd of niet wat hier gebeurt? Daar moest ik even aan denken, dat gesprek. Wat uiteindelijk heel goed gesprek hoor, daar ging het niet om. Maar wat is het punt? Gemeente, dat is niet dat de Heer Jezus dat de Bijbel vol staat met dit soort mooie verhalen. Maar het is ook niet zo dat we hier onze hoofd over moeten breken van wat gebeurt hier nou? Maar wij zien iets van Jezus' heerlijkheid. Dat is de rode draad van de preek. We zien Jezus' heerlijkheid. Jezus kan dit doen. En hij doet het. Hoe? Geen idee. Hoef er vanmiddag ook niet over na te denken. Komen er toch niet uit. Maar ik zie Jezus' heerlijkheid en ik geloof met de discipelen dat hij dat kan doen en dat hij dat ook heeft gedaan, dat hij dat doet. Dat hij zo groot en zo machtig is dat iets waarbij ik met mijn verstand niet bij kan, Jezus het toch doet. Wij zien zijn heerlijkheid. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets wat hij niet kan doen. Gemeente, en als we nou zo vanmiddag naar Jezus kijken en iets zien van zijn heerlijkheid, dan zien we gelijk wat genade is. Genade is dat zondaren tot leven worden gewekt. Als je erover nadenkt, Kun je soms denken, hoe bestaat het? Hoe kan het? Maar het geloof zegt, Jezus kan het. En hij doet het. Als hij belooft mij een nieuw mens te maken. Als hij belooft mij op te nemen in zijn koninkrijk, terwijl ik van hem ben weggegaan. Hem vergeten ben. En dan weet ik, dan geloof ik, dan vertrouw ik dat Jezus dat ook daadwerkelijk doet. Ik geef me aan hem over. Gemeente, dat is geloof. Dat is wat de bedoeling is als Jezus zijn heerlijkheid, zijn genade laat zien. En die genade is er in overvloed. 600 liter wijn. Minstens zoveel genade. Genade in overvloed. Het is trouwens mooi dat het zo gebeurt. Dat Jezus niet zegt van, dat kun je soms als bezorgde moeder ook wel hebben. Hè, dat als die alcohol maar op is, dan kan het ook niet misgaan. Maar Jezus toont zijn heerlijkheid. Hij buigt dat tekort van die bruiloft om in een overvloedige rijkdom. Hij is degene die naar deze wereld is gekomen om zondaren te redden. Mensen zoals jij en ik. Mensen die geen hemel hebben verdiend, maar een hel. En Jezus komt in deze wereld en wil in mijn hart wonen om mijn gebrek, mijn tekort, alles wat mij ontbreekt, weg te nemen en mij te vervullen met een hemelse vreugde, met een hemelse overvloed. Wij zien Jezus' heerlijkheid. We gaan het zo meteen zingen met Psalm 16. Een overvloed van vreugde is voor Gods aangezicht. Wil je werkelijk vreugde hebben, wil je werkelijk genade hebben, wil je werkelijk rijkdom hebben, dan moet je het niet zoeken bij iets in deze wereld, maar dan moet je het zoeken bij Jezus. En dan belooft het woordje dat wie bij Jezus komt, het ook zal ontvangen. En dan mag je het ervaren dat het ook werkelijk zo is. Die heerlijke smaak van de wijn, laat het je proeven. Gemeente, dat is heilige avondmaal. Daar proef je het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Daar aan het avondmaal, daar worden je zintuigen in werking gezet. Dan mag je proeven dat Jezus goed en genadig is. Geweldige ervaring, vind je niet? Als je zo een geloof drinkt uit de beker. Ik snap heel goed dat je soms kunt verlangen naar meer. Dat gevoel kan er soms zijn aan het avondmaal. Dat je niet weg wil. Dat het maar doorgaat. Gemeente, dat is Jezus' vreugde. Dat smaakt naar meer. Dat blijft. Als een christen leven. We nemen geen genoegen met één slok. We nemen alleen genoegen met de overvloed. Die er is in hem. Die in eeuwigheid niet opgaat. Wij zien Jezus' heerlijkheid. En de discipelen geloofden in hem. En gemeente, dat deden ze al hoor, toen ze door Jezus werden geroepen. Jezus zegt het ook tegen Nathanael. Ik zag u onder de vijgenboom. En toen geloofde u. En zijn discipelen geloofden in hem. Als zij Jezus zo zien, laat ik me eigenlijk zo zeggen vanavond, dan geloven zij nog meer in Jezus. Nog meer dan ze al deden. Gemeente, hoe kijk je vanavond naar Jezus? Dat is doorslaggevend. In geloof. En als je nou iets ziet wat je nooit hebt gezien in hem, dan geloof je nog meer in hem. Dat is eigenlijk als het goed gaat ook zo, hè, als je getrouwd bent. Je leert elkaar kennen, je vertrouwt elkaar, je gaat trouwen. Je kent elkaar, denk je. Eigenlijk begint het dan pas. Ja, wanneer eindigt het? Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Ik ben dit jaar 9 jaar getrouwd. En elk jaar denk ik, ja, nu ken ik mijn vrouw. En elk jaar denk ik, wat weet ik nog zo weinig van haar. Maar wat hou ik nog meer van haar? Gemeente, dat is Jezus. Wat weet ik eigenlijk nog maar zo weinig van hem. Maar ik zie zijn heerlijkheid. En ik geloof in hem nog meer dan ik eerst deed. En jij? Geloof jij in hem? Als je zijn heerlijkheid ziet. Geloof je in wie hij is? In wat hij deed voor jou? Mag je proeven. Zo door het leven heen. Als je hem ziet. En hem nog beter leert kennen. En gemeente, en dat vind ik eigenlijk wel heel mooi aan deze gebeurtenis. Jezus bewaart het beste voor het laatst. Wat dat betreft, die woorden van de ceremoniemeester, die, ja, zou je kunnen zeggen, zijn eigenlijk profetische woorden. Als die ceremoniemeester naar de bruidegom gaat, en dan zegt hij dat ook. Normaal gesproken zet je eerst de goede wijn voor. En als je dan goed genoeg gedronken hebt, en dan komt iets minder goede wijn. En dan proef je verschil toch niet meer. U hebt de goede wijn voor nu bewaard. Jezus bewaart de beste wijn voor het laatst. Nu als wij drinken, dan doen we dat in deze wereld. Dan doen we dat in de omstandigheden van ons leven. In soms moeilijke omstandigheden, als je een kruis hebt te dragen. In deze wereld waar zoveel ellende is en lijden. Maar we zien Jezus en we zien uit naar zijn komst. Hij bewaart het beste voor het laatst, daar verlang ik naar. Als ik straks mag zitten aan de tafel van de bruiloft van het Lam. Daar proef je wijn die je nog nooit geproefd hebt. Daar zullen wij Jezus zien, daar zullen wij God zien en zijn vriendelijk aangezicht. Dan is de vreugde compleet. Johannes die schrijft later als hij op Patmos zit. Gezegend zijn degenen die genodigd zijn tot de bruiloft van het Lam. Vanavond ben je genodigd tot die bruiloft. Vanavond ben je genodigd om te proeven van de genade van onze Heer Jezus Christus en daarin zijn heerlijkheid te zien. En zijn discipelen geloofden in hem. Wat is jouw antwoord? Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 16, het zesde vers. Gemaakt heel lang mij het levenspad bekend, Psalm 16, vers 6.